Mijns inziens is dat een van de grootste uitdagingen, de obesogene omgeving.
Bewustzijn, denk ik. Ja, het bewustzijn ook onder de gewone mens, onder de inwoners, dat dit gaande is en dat we toch ons gedrag zullen moeten gaan aanpassen om een houdbaar systeem voor iedereen te houden.
Nou ja, je hebt gewoon straks een personeelskrapt in de zorg. En er zitten zulke grote afstanden tussen de dorpjes. Kan het best zijn dat de zorgaanbieders straks zeggen, oké, wij rijden nog wel naar Dokkum toe, maar wij rijden niet meer helemaal naar Peerses Modderkot toe, want dat kost ons te veel reistijd. Mm. Die tijd hebben wij niet. Dan is eigenlijk het verhaal wat je aan de ouderen in Peerses Modderkot bijvoorbeeld gaat vertellen. Nou ja, wij kunnen tot zo'n hoogte kunnen wij zorg bieden. Maar als het erger wordt, dan zult u moeten verhuizen.
Nederland vergrijst, we worden steeds ouder. En als we zo doorgaan, hebben we veel meer gezondheidszorg nodig en loopt de zorg tegen grenzen aan. High Noord werkt in de noordelijke provincies aan een andere kijk op zorg. Zorg voor gezondheid. Welkom bij een nieuwe aflevering van de High Noord podcast. Bij de transitie van zorg naar gezondheid in Noord-Nederland zijn jonge professionals betrokken en ze kijken met een frisse blik. En vandaag praat ik met drie van hen die vanuit High Noord als trainee meewerken aan een verandering. Laura de Jonge, projectmedewerker bij het gezondheidsoverleg Groningen. Meerte de Vries, projectleider wonen, welzijn, zorg, ouderen bij Kennislab Noordoost-Friesland. En Caitlin Wijhenke en zij is business developer bij Lifelines. Welkom alle drie.
Dankjewel.
Laten we eerst maar eens even kijken hoe het staat met jullie frisse blik. Hoe is het gesteld met jullie frisse blik, Caitlin?
Ja, goed. Wij zijn de next generation natuurlijk. Komen nog redelijk vers uit de schoolbanken. Hier en daar, sommige een paar jaar geleden. Dus ik denk dat wij met frisse energie en nieuwe moed de uitdagingen van de toekomst aan kunnen gaan.
Ja, Meerte, zie je dat ook zo?
Jazeker, ja. Ja, we komen inderdaad, wat Caitlin zei, net uit de schoolbanken. Dus met frisse kennis komen de arbeidsmarkt op en kijken hoe het nu allemaal is geregeld en wat we daarvan vinden.
Ja, want jullie kunnen nu zien waar het fout gaat, Laura.
Ja, ik denk dat wij met onze frisse blik gewoon kritische vragen kunnen stellen en ook durven te stellen bij hoe dingen nu gaan en of dat misschien wel de beste manier is.
En of het misschien ook wel anders zou kunnen. Nou, daar gaan we zo meteen ook uitgebreid over praten. Eerst maar eens even wat jullie nou precies doen. Meerte, jij werkt in Noordoost-Friesland. Wat is het voor een gebied?
Nou, Noordoost-Friesland is denk ik wel een van de meest vergrijzende gebieden van Friesland. Het is ook best wel een krimpregio. Het is een hele uitgestrekt gebied. Dus ik ben zelf vooral gefocust op de ouderen. En die zitten ook echt wel heel erg verspreid over de hele regio.
Ja, het zijn veelal dorpen met oudere bewoners. En waarschijnlijk zijn de voorzieningen ook een beetje verdwenen.
Ja, het zijn heel veel kernen, waarvan ook heel veel kleine kernen met maximaal 1000 inwoners bijvoorbeeld. Maar ook heel veel kernen van 300-400 inwoners. Dus daar zitten natuurlijk niet veel voorzieningen meer. Dus dan is de vraag, ja, hoe ga je die ouderen die daar zitten in de toekomst helpen eigenlijk?
Maar hoe doe je dat nu al dan?
Nou, tot nu toe is het allemaal nog best te redden met de zorg en het personeel wat er is. Maar je merkt dat er gewoon heel veel grote afstanden tussen de dorpen zitten. En er komen natuurlijk steeds meer ouderen aan en het personeel in de zorg daalt.
Ja, dus jij moet eigenlijk een beetje kijken hoe het in de toekomst zou moeten gaan.
Hoe moet het anders?
Is daar al een oplossing voor?
Daar is nu nog geen oplossing voor, maar ik denk dat er wel kansen liggen.
Ja, want dat is ook jouw rol om te kijken hoe het in de toekomst zou moeten gaan.
Ja, ik ondersteun inderdaad de processen om te kijken hoe gaan we de ouderenzorg in de toekomst regelen in Noordoost-Friesland.
Ja, wat zou er dan moeten gebeuren om die zorg toch een beetje overeind te houden daar?
Nou, bijvoorbeeld de inzet van technologie kan een oplossing zijn. Of in ieder geval, misschien niet een oplossing, maar kan een bijdrage leveren. Maar het is ook natuurlijk belangrijk dat de ouderen gewoon gezonder oud gaan worden. Dus dat ze misschien wel gewoon minder zorg nodig hebben. Of op een latere leeftijd pas. Nou, je hoort steeds meer dat ze langer thuis moeten blijven. Dus de huizen moeten gewoon aangepast worden dat ze ook thuis kunnen blijven. Dus hoe minder snel ze in een verzorgingstehuis komen, hoe beter het eigenlijk is.
En uiteindelijk heb je dan ook minder personeel nodig om ze uiteindelijk dan te gaan verzorgen, omdat er minder zorg nodig is. Ja, Laura, jij werkt bij het gezondheidsoverleg Groningen. En bij een vergelijkbaar initiatief in de gemeente Eems-Delta. Wat zijn dat voor clubs?
Het gezondheidsoverleg Groningen richt zich op meer gezonde jaren voor alle Groningers. Dus dat gaat over de hele provincie en op een heel breed gebied. Het gaat over preventie, het gaat over bestaanszekerheid, over een gezonde leefomgeving, over beroepsvitaliteit. Dus er zit van alles in om mensen zo lang mogelijk gezond oud te laten worden.
Dus alles moet op een schop eigenlijk?
Er zijn wel dingen die anders moeten. Meerte zei het net ook al, we moeten meer zelf gaan doen. We kunnen niet meer zo leunen op de zorg als we altijd gedaan hebben, omdat dat in de toekomst gewoon niet meer houdbaar is. Dus we zullen ook zelf dingen anders moeten gaan doen.
Ja, maar er zijn 40 organisaties bij betrokken bij het initiatief. Dat zijn heel veel mensen.
Ja.
Is het niet heel veel praten en dat er eigenlijk niks gebeurt?
Ja, er wordt zeker veel gepraat en er zijn heel veel goede initiatieven in de regio. En de kunst is denk ik om dat allemaal aan elkaar te verbinden. Ik denk dat er heel veel is en dat er heel veel goede dingen zijn, heel veel goede kennis is. Maar dat je vooral elkaar moet weten te vinden en de juiste dingen aan elkaar moet koppelen. Dus dat je niet zozeer nieuwe dingen hoeft te gaan doen, maar vooral gebruik moet maken van wat er allemaal al is.
En lukt dat ook?
Ja, dat denk ik wel. Ik zie wel mooie verbindingen ook ontstaan. En ja, ik ben zelf ook veel aan het kijken hoe we kunnen leren van andere regio's. Kijken wat er al gebeurt. In plaats van alles zelf willen uitvinden. Want volgens mij is dat gewoon niet nodig.
Nee, wat is jouw rol dan in het geheel?
Wat is mijn rol in het geheel? Ja, ik denk dat ik toch wel echt een verbindende rol heb om te kijken wat op verschillende plekken gebeurt. Dat heb ik aan het begin van mijn traineeship veel gedaan. En ik hou me nu vooral bezig met de vraag hoe we beter kunnen samenwerken met inwoners. Want al die veranderingen die eraan zitten te komen, die hebben natuurlijk heel veel invloed op het dagelijks leven van iedereen. En uiteindelijk gaat het wel al die inwoners raken. Dus ik vind het belangrijk dat zij ook een stem krijgen in die verandering. En dat zij mee mogen denken over hoe we deze uitdaging moeten gaan oplossen.
Ja. Caitlin, jij bent business developer bij Lifelines. Ja, inmiddels wel een begrip hè, in Noord-Nederland.
Maar zeker.
Voor degenen die het niet weten, wat doen jullie?
Lifelines verzamelt gezondheidsgegevens, gezondheidsdata van de inwoners van Noord-Nederland. Dus dat is Groningen, Friesland en Drenthe. Dat doen ze al meer dan 16 jaar. En dat is ongeveer 10% van de inwoners. En daarbij verzamelen ze enerzijds biologisch materiaal. Dus urine, bloed, soms ontlasting, haar. Maar ook vragenlijsten worden afgenomen. Wat doe je op je boterham? Heb je veel stress? Heb je werk of niet? En doordat dezelfde groep mensen al 16 jaar wordt gevolgd, of iets langer, krijg je een heel mooi beeld van wat eigenlijk gezondheid is. Wat gemiddelde waarden van mensen zijn. Maar ook hoe kunnen mensen gezond ouder worden? Dus hoe meer gegevens je eigenlijk hebt, gezondheidsgegevens, hoe beter onderzoek je kunt doen en hoe beter je kunt uiteindelijk ook je beleid erop kunt aanpassen.
Wat kan je uit die gegevens halen dan?
Van alles. Echt, wat eten mensen? In welke gebieden zijn mensen ongezonder? Hoe zou dat kunnen? Je kunt het ook koppelen met omgevingsgegevens, hè, of met CBS bijvoorbeeld. Waarom ontstaan ziektes uiteindelijk? Of wat zijn bepalende factoren? Recent is er een heel groot darmonderzoek geweest. Dus welke bacteriën en schimmels bestaan er eigenlijk allemaal in onze darmen? En wat voor invloed hebben die? Nou, zo op allerlei gebieden. Zowel op ziekte, want er zitten bij die 10% van de gemiddelde mens zitten natuurlijk mensen met ziektes. Maar ook echt op het gebied van gezondheid. Dus hoe hou je mensen nou gezond?
Maar als je nou bijvoorbeeld weet dat een bepaald gebied, dat mensen daar iets minder gezond zijn, wat zou je dan kunnen doen? Kan je er een voorbeeld van geven? Want je hebt die data.
Ja.
En dan?
Nou ja, dat is een kwestie denk ik van een goede verbinding leggen in het gebied. Dus met gemeente, provincie, overheid, maar ook in het sociale domein. Kijken wat kunnen we nou doen om die mensen gezonder te maken. En daar, dat is natuurlijk de hamvraag. Hoe maak je iemand gezonder die in een bepaald gebied, waar het misschien wat ongezonder is, hoe zorg je ervoor dat die mensen gezonder gaan leven? En dat is denk ik de crux van nu, de vraag. En dat is denk ik een kwestie van samenwerken, verbinden, beleid aanpassen, niet betuttelen. Maar de randvoorwaarden ook vanuit de overheid goed maken. Dus ook de basisvoorzieningen bijvoorbeeld. Zorgen dat die op orde zijn, zodat mensen ook ruimte hebben om met hun gezondheid bezig te zijn.
Nou ja, we zeiden het al, de zorg loopt tegen grenzen aan. We vergrijzen, er zijn te weinig mensen, het wordt te duur. Is het feit dat de zorg tegen grenzen aanloopt ook een kans?
Ja, zeker. Vooral wat we in Noord-Oost-Friesland nu zien is dat er natuurlijk heel veel ouderen zijn. En het loopt vast. En omdat het vastloopt, is het nu ook echt wel het moment dat het anders gaat moeten. Want we roepen de afgelopen 10 jaar denk ik af, het moet anders. En we moeten de transitie van zorg naar gezondheid gaan maken. Maar omdat het nu zo vast gaat lopen,
nu moet het wel.
Het moet wel.
Het kan niet anders.
En ik denk dat iedereen, of een groot deel van, in ieder geval de professionals, is zich daar nu wel bewust van.
Ja, is iedereen in de gezondheidszorg daarvan wel overtuigd? Want er zullen ook mensen zijn die denken van ja, zo doen we het altijd.
Ik denk dat een gedeelte van de mensen zich er steeds bewuster van is en een gedeelte van de mensen nog niet. Ik denk wel dat we bijvoorbeeld in de coronapandemie een kleine glimp hebben kunnen opvangen wat er gebeurt als er te weinig capaciteit in een ziekenhuis is.
Dus in dit opzicht was het nog goed eigenlijk.
Nou ja, ik denk wel dat mensen. Ja, denk wel dat mensen het heeft wakker geschud. Dus er is nog te weinig bewustzijn, denk ik ook onder de gewone mens. Maar ik denk dat onder de professional toch wel bewustzijn is gecreëerd.
Wat is nu het grootste probleem op dit moment in de gezondheidszorg volgens jullie?
Ik denk zelf de obesogene omgeving.
Dat we allemaal een beetje te dik zijn.
Ja.
Maar dat mag ik niet meer zeggen, dik geloof ik.
Nou ja, geen idee, van mij mag het gewoon.
maar dat we te zwaar zijn, laat ik het zo zeggen.
We zijn met z'n allen wat te zwaar. En we letten daar te weinig op. En ik denk dat er heel veel welvaartsziekten zijn die ook daar de basis in hebben liggen. En het is natuurlijk steeds makkelijker. Hè? Vroeger, mijn ouders vertelden wel eens dat ze op tv zagen dat mensen in hun auto zaten te eten. En dat konden ze gewoon niet voorstellen in Amerika. Nou, en nu zijn we, 30 jaar later of 20 jaar later. En iedereen rijdt gemiddeld 1 of 2 keer in de maand, ik weet het niet, naar McDonald's of naar Burger King of een andere grote keten. En die zit lekker in de auto zijn patatjes te eten. En ik zeg niet dat je dat moet verbieden. Ik ben zelf ook niet roomser dan de paus. Maar dat zijn wel dingen die veranderd zijn de afgelopen jaren.
Ja, dus een groot verschil van een strand in de jaren 70 en een strand nu, bij wijze van spreken.
Precies.
Hoe mensen eruit zien.
Ja, ja, zeker. Dus ik denk, mijns inziens is dat een van de grootste uitdagingen, de obesogene omgeving.
Ja, dus we zouden met z'n allen gezonder moeten leven. En er is dus een transitie ook nodig naar zorg voor gezondheid. Wat is de belangrijkste stap die we daarvoor als eerste moeten zetten om die transitie te maken?
Bewustzijn, denk ik. Ja, het bewustzijn ook onder de gewone mens, onder de inwoners, dat dit gaande is en dat we toch ons gedrag zullen moeten gaan aanpassen om een houdbaar systeem voor iedereen te houden.
Ja, want het gebeurt nu niet. Ik bedoel, mensen worden nu nog een beetje van domme gehouden dat er een probleem zit aan te komen.
Nou, ik denk dat het ook echt het systeem is. We zijn met z'n allen gewend dat je kunt doen wat je wil en als er iets mis is, dan ga je naar de dokter en die lap je op of die geeft je wat pillen en dan komt het weer goed. Maar ik denk dat we zelf daar ook een verantwoordelijkheid in hebben en dat als we allemaal beter voor onszelf gaan zorgen, dat uiteindelijk het doel is nu om de zorg houdbaar te houden. Want we hebben straks gewoon niet meer de ruimte om al die mensen weer op te lappen. Je hebt daar een eigen verantwoordelijkheid in.
Dus het eerlijke verhaal zou je moeten vertellen. En dan zou je dus eigenlijk tegen mensen zeggen van je moet je leefstijl moet je aanpassen, want zometeen hebben we geen pilletje meer voor je.
Nou, ik denk het vooral ook gewoon het personeel is er ook gewoon niet om het op te gaan lossen. Dus mensen kijken altijd snel van nou ja, als er iets is, dan wordt het wel door iemand anders opgelost. Maar dat is straks gewoon niet meer zo, want die mensen zijn er gewoon niet meer.
Nee.
Dus daarin is toch een stukje dat je het zelf meer moet gaan doen. En ik denk ook wel wat jij zegt, van nou ja, de leefstijl moet je aanpassen. Dat gaat niet iedereen doen. Dus het ligt niet alleen aan de mensen zelf, maar ook natuurlijk in de omgeving waarin ze leven. Want dat heeft ook gewoon invloed op je gezondheid. Dus de omgeving moet ook gewoon het gezonde gedrag gaan uitlokken.
Maar goed, als je dan mensen gaat vertellen, nu op dit moment, zullen ze zeggen van nou, het zou wel een beetje meevallen. Hè? Als ik zo meteen een pilletje nodig heb, is dat pilletje er vast nog wel.
Ja, totdat het niet meer is. Of er is geen plek in het ziekenhuis. En je ziet natuurlijk al dat de wachtlijsten heel lang zijn. Mensen moeten lang wachten. Of ze moeten naar een ander ziekenhuis, niet in de buurt. Dus ik denk dat mensen het al wel merken. Maar wat Laura en Myrthe ook zeggen, een stuk bewustzijn. Daarmee creëer je uiteindelijk verantwoordelijkheid. Dat mensen wat meer eigen regie hebben op hun gezondheid. En als je daarbij ervoor zorgt dat vanuit overheden de randvoorwaarden, de voorzieningen goed zijn. De sportclubs, de scholen, de zwembaden. Ik denk dat je dan best wel wat kunt veranderen.
Ja, maar goed, ik bedoel, gaan mensen dan, ook als je die boodschap vertelt, gaan mensen dan ook hun leefstijl veranderen? Gaan ze dan ook anders eten? Gaan ze dan ook naar de sportschool? Want die sportscholen zijn er nu ook. Gaan ze dan ook naar het zwembad?
Ik denk dat menig mens niet met gezondheid bezig is. In ieder geval niet bewust. Dus daarom denk ik wel dat de grootste kansen in de omgeving liggen. Als de omgeving er gewoon goed op ingericht is, dat het gezonde gedrag uitgelokt kan worden, dan hoeft de mens er ook niet eens bewust mee bezig te zijn.
Nee, omdat je dan niet anders kan eigenlijk.
Ja,
ja,
eigenlijk is dat wel wat het dan is. Ja,
ja, want je hebt inderdaad, dan heb je dan het eerlijke verhaal verteld en dan laat je het eigenlijk gewoon aan iedereen zelf over. Leef je gezond of niet?
Nou, ik denk dat je naast dat eerlijke verhaal ook met mensen in gesprek moet gaan. Dus dat je moet vertellen wat de situatie is en dat je samen moet gaan kijken van hey, maar wat zou jij dan nodig hebben? Of wat zou jij dan willen veranderen om je gezonder te voelen, gezonder te worden? Om juist met de mensen te kijken wat oplossingsrichtingen zouden kunnen zijn.
Ja, mensen worden dus eigenlijk zelf meer verantwoordelijk.
Ja, of je geeft ze in elk geval de ruimte om mee te denken aan oplossingen. Want je ziet natuurlijk wel vaker dat er iets bedacht wordt. Van, oh, dit is fijn voor de inwoners daar en daar. Maar eigenlijk zitten ze daar misschien helemaal niet op te wachten. En hebben zij veel liever een andere oplossing. Dus volgens mij kan je je middelen veel efficiënter en beter inzetten door met de inwoners te kijken wat zij nodig hebben.
Ja, want jullie zitten inderdaad allemaal in allemaal overlegorganen. Hè? Allemaal formele organisaties. Jullie dokteren nu eigenlijk een beetje uit van hoe zou die transitie plaats moeten vinden. Maar ja, jullie zijn allemaal professionals.
Ja,
maar ik bedoel, kan je daarmee de boodschap goed genoeg overbrengen? Want je zegt ook inderdaad van je moet met de inwoners gaan praten, je moet met de bewoners gaan praten. Want je kan wel van bovenaf zometeen gaan zeggen van je moet het zometeen zelf gaan doen, want er is geen zorg meer. Maar hoe overtuig je mensen dat ze ook echt hun leefstijl gaan veranderen?
Ik denk dat dat best complex is. Zeker mensen die wat ouder zijn, die zitten vaak natuurlijk wat meer vast in hun eigen stramien, of die doen het al jaren op dezelfde manier. Dus je zult niet iedereen meekrijgen. Maar als je al bewustzijn creëert, ook bij jongeren en jeugd, en mensen groeien er wat meer mee op, dan denk ik dat je een grote slag kan slaan. En als je daarbij de mensen hebt die wel de noodzaak ervan inzien, en die wel inzien van, oh kijk, ik kan ook eigen regie op mijn gezondheid pakken. Ik denk dat daar dan wel wat winst valt te halen. En dat je dan toch wat mensen wat meer kan weren uit het ziekenhuis. Zodat de mensen die wel echt een plekje nodig hebben in het ziekenhuis, daar ook terecht kunnen.
Maar als je bij de jongeren begint, sla je eigenlijk al een hele generatie over. Hè, van de ouderen die misschien ook als eerste weer gezondheidszorg nodig hebben.
Ja, ik zeg ook niet dat je ze moet vergeten hoor. Nee. En daar valt net zoveel winst te halen natuurlijk. Maar ik denk wel dat het ook belangrijk is om echt vanaf jongs af aan een stuk bewustzijn te creëren en kinderen op te laten groeien met een gezond beeld van gezonde voeding, bewegen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zelf lekker in mijn vel zit? Mentale gezondheid speelt daarbij natuurlijk ook een rol.
Mm. Nou, dit gaat natuurlijk vooral over leefstijl. Maar als ik even vanuit mijn perspectief kijk met de ouderen, omdat wij in Noord-Oost-Friesland in zo'n uitgestrekt gebied zitten, en nou ja, je hebt gewoon straks een personeelskrapte in de zorg, en er zitten zulke grote afstanden tussen de dorpjes, kan het best zijn dat de zorgaanbieders straks zeggen, Oké, wij rijden nog wel naar Dokkum toe, maar wij rijden niet meer helemaal naar Peerses Modderkot toe, want dat kost ons te veel reistijd. Mm-hmm. Die tijd hebben wij niet. Dan is eigenlijk het verhaal wat je aan de ouderen in Peerses Modderkot bijvoorbeeld gaat vertellen, nou ja, wij kunnen tot zo'n hoogte kunnen wij zorg bieden, maar als het erger wordt, dan zult u moeten verhuizen.
En dan zover gaat het dan? Als je nog zorg wil hebben, dan moet je maar een ander huis gaan zoeken?
Nou ja, eigenlijk wel. Dat zou dan het eerlijke verhaal zijn. En dan is eigenlijk voor de ouderen de keuze, Oké, ga ik verhuizen of blijf ik zitten? En weet ik dat ik over zoveel jaar misschien geen zorg heb?
Dus dat is dan nu het eerlijke verhaal dat je dan nu al aan ze vertelt. Ja. Zo van, nou, over 10 jaar komen we niet meer bij u thuis. Dus
en dat is heel hard.
Rekening mee.
Dat is heel hard. Maar dat is wel hoe het straks kan zijn als er gewoon geen personeel meer is.
Heb je dat al uitgeprobeerd om dat te zeggen tegen mensen?
Nou, zover zijn we nog niet. Maar het kan best zijn dat het die kant op gaat lopen. Zo erg is het nu nog niet, gelukkig.
Nee, want inderdaad, ik bedoel, mensen, zeker in Friesland, die wonen er misschien al hun hele leven. Die willen misschien hun dorp niet uit.
Nee, liever niet natuurlijk.
Dan is het best een hele harde boodschap.
Ja. Maar ja, als een verpleegkundige eerst 20 minuten naar het ene dorp moet rijden, vervolgens 20 minuten naar het volgende dorp, dan is dat natuurlijk best veel reistijd.
Ja.
Nee, die je dus niet in de zorg kan leveren, zeg maar.
Maar zou er dat soort extreme maatregelen dan nog meer moeten komen? Want dit is natuurlijk best extreem als je dan zou moeten verhuizen omdat je anders geen zorg meer krijgt.
Ja, dat is zeker extreem. Dat is natuurlijk, heeft natuurlijk een enorme invloed. Maar daarom is het zo belangrijk om het eerlijke verhaal te vertellen, de bewustwording te creëren en daardoor mensen wat meer eigen regie te geven. Want ook de kinderen van die mensen, hè, die oudere mensen, als die dat ook meekrijgen, dan kunnen ze ook denken van, oh ja, jeetje, ik ben over 20 jaar, heb ik ook die leeftijd, maar ik wil eigenlijk zo lang mogelijk hier blijven wonen. Mm. Dus wat kan ik doen met mijn eigen gezondheid? Wat kan ik doen voor die eigen regie? En als jij beter weet hoe het gaat met jezelf, hè, als je het kan meten, of je weet waar je wel en niet goed op reageert, of dat je misschien tekorten hebt, ja, dan kun je die regie gewoon zelf pakken, waardoor je jezelf een stukje gezonder kan houden. En dat zorgt er natuurlijk uiteindelijk voor dat mensen ook langer op hun eigen plekje kunnen wonen en wat gezonder oud kunnen worden.
Maar zullen mensen het zo oppakken dat ze inderdaad die eigen regie dan gaan nemen, in plaats van dat ze zullen zeggen van, nou, de politiek moet maar zorgen dat er zometeen genoeg zorg is?
Nou, je ziet dat al gebeuren. Er zijn in heel Noord-Nederland allerlei initiatieven van inwoners die zelf actie ondernemen om ervoor te zorgen dat ze zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Dus er gebeurt al ontzettend veel. En ik denk dat dat iets is wat nog veel zichtbaarder kan worden en waar nog veel meer samenwerking ook kan ontstaan tussen informele zorg en formele zorg. Want er gebeurt van alles, maar maar het is niet overal even zichtbaar.
Nee.
Dus er zijn wel degelijk mensen die zelf het initiatief nemen om dan zelf met elkaar, met het dorp maar te regelen dat het wel kan.
Want uiteindelijk zou je dat ook meer krijgen, dat je een verschuiving krijgt naar informele zorg?
Dat denk ik wel. Ik denk dat er is bijvoorbeeld een hele grote groep 65-plussers die nog wel vitaal is en die willen best nog wel iets doen, terwijl ze al gepensioneerd zijn.
Nou, voor iemand anders zorgen bijvoorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk best wel een grote groep die, wat nu gewoon onbenut potentieel is, wat nog wel gebruikt kan worden.
Ja, en dan zou je die mensen kunnen inzetten in plaats van thuiszorg?
Nou, dat gaat dan misschien wel heel ver, maar het is natuurlijk wel, er zijn ook kleine dingen die gedaan kunnen worden. Even een boodschapje of even thuis helpen in het huishouden, vervoer.
Want inderdaad, waar ligt dan de grens tussen informele zorg en formele zorg natuurlijk ook?
Ja, die grens kan heel dun worden.
Die gaat heel dun worden?
Nou, er zit nu af en toe wel vragen die bij de informele zorg gelegd worden, dat je denkt van ja, is dat wel een vraag voor een vrijwilliger? En dan is de vraag, ja, tot hoever ga je?
Ja, maar eigenlijk zou je dus iedereen moeten inzetten om het allemaal behapbaar te houden, om te zorgen dat het allemaal goed komt.
Nou, iemand die wil helpen, ja, waarom niet?
En dat gebeurt nu nog veel te weinig? Door die kans is er nu niet om dat te doen?
Ik denk dat meer gebeurt dan dat we weten.
Ja, ik denk dat er wel heel veel gebeurt. Maar dat het soms ook gewoon heel lastig is. Want als je een groep bewoners hebt die zelf iets willen opzetten en iets willen organiseren, die lopen toch wel vaak ook tegen grenzen van het systeem aan. Dan krijg je een keer financiering om een paar jaar iets te doen. Maar op een gegeven moment houdt die financiering op. Het zijn allemaal subsidies. Dus tegen de tijd dat je net lekker bezig bent, moet je eigenlijk alweer op zoek naar nieuwe financiering. Je bent aan allerlei regeltjes gebonden. Dat zijn gewoon enthousiaste mensen vaak die gewoon iets willen doen. Maar je loopt tegen zoveel dingen aan. Regels, financiering, de juiste mensen vinden. Dat het ook gewoon lastig is om zulke dingen op te zetten.
Dus eigenlijk zou het voor meerdere jaren zou het eigenlijk gegarandeerd moeten zijn, zodat je voor langere perioden dat soort dingen zou kunnen doen.
Ja, ik denk dat je dat soort initiatieven meer zou moeten kunnen faciliteren om juist de samenwerking tussen de inwoners en het systeem eigenlijk te verbeteren.
Nou, we krijgen zometeen dus allemaal meer verantwoordelijkheid. Hè. We moeten het allemaal meer zelf gaan doen. Misschien inderdaad wel gaan verhuizen, zodat je zorg kunt krijgen. Een andere leefstijl zou je moeten ontwikkelen. Maar dat blijft nog het moeilijkst natuurlijk. Hè. Er zijn ook verschillende onderzoeken geweest in de Veenkolonie. Daar leven mensen 7 jaar korter. Gemiddeld ook 15 jaar in minder goede gezondheid dan elders. Komt onder meer ook door overerfbare armoede. Maar daar worden dan ook ervaringsdeskundigen ingezet. Hè, in plaats van dat het zorgprofessionals zijn die van bovenaf vertellen hoe je zou moeten leven. Zou dat niet een betere manier zijn?
Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Mensen die zelf iets hebben meegemaakt, weten vaak het beste hoe ze met situaties om kunnen gaan. Veel beter dan een beleidsmaker die eigenlijk geen idee heeft. Dus ik denk juist daarin dat je die samenwerking moet zoeken en al die verschillende soorten kennis moet combineren om tot goede oplossingen te komen.
Maar waarom gebeurt dat nog veel te weinig?
Ik denk dat ons systeem nog best wel ingericht is echt op zorg en economie en omgeving. Het is heel erg hokkerig ingedeeld. Maar deze problemen gaan niet per se over zorg. Deze problemen gaan vaak over economische verschillen, sociaal-economische verschillen, omgevingsfactoren. En ik denk dat het domeinoverstijgend werken, hoor je steeds vaker ook, in de wandelgangen, dat het daarover gaat. Ik denk dat dat iets is wat heel erg belangrijk is. Want ook bij erfelijke armoede, of intergenerationele armoede noemen ze dat volgens mij, dan zie je ook dat het niet per se gaat om zorg. Of,
dan gaat het over werk, dan gaat het over de sociale situatie.
Precies, en dat gaat weer over de voorzieningen en de economische factoren van gezinnen of gebieden. Dus daarom is het heel erg belangrijk dat je domeinoverstijgend gaat werken en dat gezondheid, niet per se zorg, maar dat gezondheid ook doorcijpelt in die verschillende domeinen. Dus als een gebied wordt ingericht, dat daar ook rekening wordt gehouden met gezondheid. Als het gaat over het sociale domein, dat gezondheid daarin ook wordt meegenomen.
Ja, dus het moet gaan om de leefwereld in plaats van om het systeem.
Ja.
Ja, maar hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja, door de mensen te betrekken. Door het samen te doen. Dus door het niet in de systeemwereld allemaal te gaan verzinnen hoe het moet.
Maar zo gebeurt het nu wel.
Ja.
Vaak.
Vaak wel, ja. Ja, en langzaamaan zie je wel steeds meer de beweging ontstaan om samen met inwoners te gaan doen. Hoewel je nu vaak nog wel ziet bij subsidieaanvragen bijvoorbeeld dat je iets met inwoners moet doen. Dus dan betrekken we ze een keertje en dan vragen we of ze ons idee goed vinden en dan kunnen we een vinkje zetten en dan is het klaar.
Ja.
Maar volgens mij is dat niet de manier waarop we tot oplossingen gaan komen.
Maar zouden dan dat soort subsidies ook op een andere manier misschien wel verdeeld moeten worden? Want nu vaak als er een subsidie is, dan wordt er een projectbureau wordt er ingericht, wordt een directeur aangesteld en misschien een vinkje gezet van we hebben de inwoners gevraagd wat ze willen.
Ja, nou ja, je ziet op steeds meer plekken ook wel burgerbegrotingen ontstaan. Dat er in
burgerberaden,
de gemeente,
bedoel je?
Ja, burgerberaden ook, ja. Maar ook burgerbegrotingen. Dat dus een gemeente geld beschikbaar stelt voor initiatieven vanuit de inwoners, waar ze zelf over kunnen stemmen waar het geld naartoe zou moeten gaan. Dus dat ook ja, die zelf opgezette projecten vanuit de leefwereld, dat die ook een kans krijgen om iets te doen.
Ja, want zo zou het moeten werken, zou je mensen mee willen krijgen, want dat is de manier, omdat anders misschien toch mensen misschien nog de hak in het zand gaan zetten.
Ik denk dat de omgeving waarin mensen wonen, dat is een van de grootste factoren op hun leven. Dus als je ervoor zorgt dat die omgeving, dat mensen het gevoel hebben dat ze ergens bij horen, dat ze het samen doen, dat je dan een grote invloed hebt.
Ja.
En dat je daardoor makkelijker meekrijgt.
Want waarom is het nu zo ingewikkeld dan om met inwoners te praten?
Ik denk dat de kloof erg groot is geworden tussen de overheid en de inwoners. Er is weinig vertrouwen in het overheidsbeleid. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende schandalen geweest. Nou, je hebt hier in het noorden de aardbevingsproblematiek. Ik denk dat mensen daardoor best wel ver af zijn gaan staan van de overheden. En dat ze daardoor ook wantrouwen hebben.
Maar dat zijn overheden. Jullie zijn zorgorganisaties die het ook proberen. Waarom is het zo ingewikkeld om als zorgorganisatie met de inwoners te praten?
Ja, je moet de inwoners ook vinden. Uiteindelijk, ik ben hier nu een tijdje mee bezig, maar ook ik merk dat je toch snel in de systeemwereld blijft hangen. Er zijn allerlei rapporten over geschreven. Mensen hebben hier ervaring mee, dus je spreekt dus iemand. En toch de stap om met inwoners echt in gesprek te gaan, ja, blijft toch wel lastig, omdat je, nou, de inwoner bestaat natuurlijk niet. Dus wie moet je dan spreken? En waar vind je die persoon dan? En ja, het klinkt simpel, maar zo makkelijk is het toch net niet.
Nee, en daarom zou een burgerberaad zou dan een idee zijn.
Ja, ik ben een groot voorstander van.
Ja, jullie allemaal?
Ik ben absoluut een voorstander van burgerberaad. Ik denk dat je bottom-up en top-down, als je dat tegelijkertijd inzet, dat je dan het meeste kan bereiken.
Ja, want zou dat ook in Noordoost-Friesland een oplossing kunnen zijn door de bewoners er echt bij te betrekken?
Ja, dat denk ik wel. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten inwoners. En ik denk zich wel met burgerberaden dat je al snel wel de meer actieve inwoners hebt, of al snel de mensen die vrijwilligers hebben, en dat de mensen die meer thuis blijven zitten dan ook wel thuis blijven zitten. Terwijl dat vaak wel een groep is die je wilt bereiken. Dus dat blijft natuurlijk altijd lastig om die te gaan betrekken en te horen wat die nodig hebben. Maar ik denk zeker dat het een goede input is.
Want anders kunnen we die transitie niet maken als we niet iedereen erbij betrekken?
Ik denk dat het dan heel lastig wordt. Ja, je hebt de gewone burger nodig, de mensen heb je nodig en je moet een systeemverandering doorgaan. Ja, en daarvoor heb je uiteindelijk iedereen nodig.
Ja. Hoe kan jullie
met elkaar doen?
Ja, hoe kan jullie generatie het verschil maken?
Ik denk dat elke generatie iets nieuws meebrengt. Elke generatie heeft natuurlijk zijn eigen uitdaging en de eigen noodzaak. Na de oorlog was het natuurlijk wederopbouw. En voor ons is dat denk ik inderdaad de krapte in de zorg en gezondheid, dat steeds slechter gaat. En daarnaast ook wel een stukje beter zorg voor de aarde. Dus ik denk dat er veel bewustzijn is bij onze generatie. En dat mensen ook als ze bijvoorbeeld ondernemen en zo, dat ze dat met zich meebrengen en dat ze dat ook belangrijk vinden. Dus ik denk dat er wel energie zit en een goede, positieve vibe bij deze generatie.
Ja, zie je dat ook zo? Jullie kunnen het verschil maken?
Ja, ik denk het wel. Ik denk, wat ik net ook al zei, dat we veel ook kritische vragen durven stellen. Van, oké, het gaat nu op een bepaalde manier, maar is dat wel dé manier? Of zouden we het misschien anders moeten doen? Waarom doen we het nu zo? Waar komt dat vandaan? Ja, omdat we het altijd zo doen. Ja, maar dat we het altijd zo doen betekent niet dat dat de beste manier is en dat het zo moet blijven. Dus ik denk dat die kritische vragen wel wel een mooie toevoeging zijn en het verschil kunnen maken.
En het wordt geaccepteerd ook, die kritische vragen, Meerte?
Ja, zeker. Ja, nee, ja, zeker. Ja, wij zijn natuurlijk gewoon jong en misschien nog wel een beetje onwetend, maar wij zijn wel ook gewoon goed opgeleid. En wij zien ook wel wat er gebeurt. Dus dat wordt zeker geaccepteerd.
Ja.
En het opent ook,
het opent ook wel weer ogen dat ze denken, eigenlijk hebben ze wel gelijk. Maar daar denkt niet iedereen altijd over na.
En,
dus dat is denk ik ook gewoon die frisse blik van ons.
Ja, bij ons is denk ik een groot stuk bewustzijn. En kijk, je hebt de ervaring van de wat oudere generaties, die heb je absoluut nodig, de kennis en kunde. Maar een groot stuk bewustzijn zit denk ik bij ons. En ik denk dat dat misschien ook een van de taken is, dat dit bewustzijn wat meer wordt gecreëerd. Dus En samen kan je dan, als het goed is, heel ver komen.
Ja, want krijgen we het voor elkaar, die transitie?
Absoluut.
Zeker, ja.
Het kan eigenlijk niet anders, als ik jullie zo hoor.
Nee, zeker. Ik sta er positief in. Het is een grote uitdaging, maar ik denk dat de noodzaak uiteindelijk wordt ingezien door de meeste mensen. Tuurlijk zijn er altijd mensen die met de hakken in het zand zullen gaan. Maar ik denk het wel.
We gaan ervoor.
Ja.
Oké, dank jullie wel. Laura de Jonge, projectmedewerker bij het Gezondheidsoverleg Groningen. Meerte de Vries, projectleider Wonen, Welzijn, Zorg, Ouderen bij Kennislab Noordoost-Friesland. En Caitlin Wijhinke, zij is business developer bij Lifelines. Tot zover de HighNoord podcast. Je vindt alle afleveringen in je podcast-app en je kunt je daar ook abonneren. Tot de volgende keer.